Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Meent te zingen met elkaar van Psalm 125, het eerste en ook het tweede vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. En het tweede vers gelijk het gebergd, dat hoog gerezen, om Salem licht gespreid, zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen, die hem vrezen, rondom zijn volk, terwijl ik hij wil hoeden voor tegenspoed. Het eerste en tweede van Psalm 125. vaker gelezen zal worden, kunt u vinden in het boek van de psalmen. En daarvan de 125ste psalm, psalm 125. De schriftlezing voor vanmorgen, vooraf de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu met elkaar Psalm 125, een lied Hama'alot. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel, en degene die oprecht zijn in hun harten, maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover de schriftlezing.
Dan gaan we nu eerst over tot de bediening van de heilige doop. En daartoe lezen wij u het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse hart, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds en zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus Handelingen 2, met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen, als er de Heer onze God te roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onmoedvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijf, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, met hem mocht opstaan en een nieuw leven aan zijn kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u het wil getroost verlaten, en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Nou, we zoeken nu de ouders te willen opstaan en te antwoorden op de vragen. Geliefden in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en tweeën hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude Nieuwe Testament in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Couvreur? Moeder van Couvreur en Lucas. Mag de moeder gaan zitten. Lieve kleinkinderen, wat is dat toch een voorrecht dat de Heer jullie de kinderzegen geschonken heeft en dat vandaag jullie kindje gedoopt mag worden. Een onuitsprekelijk voorrecht. En wat is dat ook stof om de Heere te erkennen. En hem maar in alles te benodigen. Laat het ook je opvoeding maar stempelen. Een afhankelijk leven aan de genadetroon. En dat jullie kleine meisje ziet. Wat nou het allerbelangrijkste is. Wie heeft lust om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed. We hebben ja gezegd op 3 vragen. Hele aangrijpende vragen. Er wordt zo eerlijk gezegd in de eerste vraag, dat wij en onze kinderen Adams kinderen zijn. Wat dat betekent, kinderen des toorns, zegt het formulier. En laat dat besefte maar zijn. En hoe komt het nou, in zo'n grote stad, waar zoveel omgaat, dat jullie kindje nou geboren mag zijn op het erf van het genadeverbond en gedoopt mag worden. Dat is toch een onuitsprekelijk voorrecht, afgezonderd voor heilig gebruik. En, dan zegt, heb u ja gezegd, als het gaat over Gods woord en over de leer van vrije genade in Christus. En jullie hebben ook gezegd dat je voor je rekening hebt genomen, dat je nou je kindje, daar ben je vader en moeder van, in de genoemde leer, de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Eigenlijk staat hier hetzelfde als wat je op je trouwdag beloofd hebt. Wat je daar beloofd hebt, als de Heer belieft de kinderzegen te geven, dat je zal opvoeden in de waarachtige kennis en vrezen Gods. En dat je dan met je onmogelijkheid maar bij de Heer mag schuilen. En dat het je beden van je hart mag zijn. Heere, zou je. Maar nou vandaag dat teken en zegel van dat verbond van Gods genade, zou je dat dan willen brengen in het hart? Want waar spreekt dat water van? Dat water spreekt van dat eeuwige genadeverbond. Dat water spreekt van die vrije gunst die eeuwig God beroog. Dat water spreekt van het bloed van Christus. Dat water spreekt van de geest van Christus. Want wat hebben we nodig als Adams kinderen? Dat onze zonden afgewassen worden door het bloed van Christus. En dat we vernieuwd worden door de geest van Christus. Dat is wat we niet kunnen missen. En dan komt het altijd zo aan op de persoonlijke toepassing in het hart. Zoals het formulier begon, nodig van nieuws geboren te worden. Dat wonder van vrije genade. Dus wij kunnen onze kinderen niet bekeren. En je moet doen alsof je het wel zou kunnen. En zegt de Heer, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Breng ze maar veel bij hem. Die machtig is om die genade te verheerlijken in het hart van jullie kleine meisje. En dat kunnen jullie ook niet missen. En daarom dat het je maar veel in de binnenkamer zou mogen brengen. Dat zegt het woord ook, hè. Dat zegt zo, zoals we dat straks ook hopen te zingen, als het gaat over op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Dat is buitenwaardigheid van ons. Dat is buitenwaardigheid van jullie kleintje. Dat is buitenwaardigheid van de grootouders. Al was er maar veel. Als grootouders kinderen en kleinkinderen brengen aan de troon der genade. Het is ook een grote verantwoordelijkheid voor ons. Als overgrootouders. Om maar te vragen of de Heer dat wil vervullen. Tot in het laatste nageslacht. Of hij doet bij zijn grondeloze barmhartigheid. Ons en onze kinderen genadiglijk wil aanzien. Laat dat je gebed maar zijn. Dat geven de Heer om zijn zelfs wil. Opdat het jullie met je kleintje goed mag gaan voor tijd en eeuwigheid beide. We gaan nu zingen Psalm 81, het 12e vers, opent uw mond. En na het amen van de doop zingen we zo mogelijk staande Psalm 134, het 3e vers. Petronella, ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. moet ik zeggen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij te zingen met elkaar van Psalm 89, tweede vers, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. En het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, het tweede en ook het zevende vers. Gemeente, het tekstwoord van vanmorgen kunt u vinden wat u voorgelezen op Psalm 125. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 125, vers 1 en 2. Een lied Hamaalot, die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. We schrijven onder de woorden van onze tekst een gelukkige pelgrim. In de eerste plaats het vertrouwen van deze pelgrim en in de tweede plaats de bewaring van deze pelgrim. Het zijn immers de liederen Hamaalot, de pelgrims op weg naar Jeruzalem. En er staat dus ook een gelukkige pelgrim. Want wat doet die pelgrim? Die zijn als die op de Heere vertrouwen, als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Onwankelbaar vast, tegenover alles wat er tegenop komt, maar dat geloofsvertrouwen van die wezenlijke pelgrim. Och, ze denken wel duizend keer om te vallen. Maar dat kan niet, omdat ze bewaard worden in de handen van de levende God. Dat vertrouwen is zijn eigen werk. En om dat als het ware nog te onderstrepen, zegt de dichter, rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dus dat vertrouwen van die pelgrim, dat heeft grond. Dat ligt namelijk zo vast in de bewaring van deze pelgrim door die grote, allerhoogste majesteit, die getrouwe verbondsgod. Een gelukkige pelgrim, het vertrouwen van deze pelgrim en de bewaring van deze pelgrim. Wat is eigenlijk een pelgrim? Dat is een reiziger naar een heilige plaats. En die ware pelgrim, dat is Gods kind, die door genade eenvoudig een nieuw hart van de Heer heeft ontvangen, die de Heer kinderlijk mag vrezen en die door genade op weg is, we zouden zeggen als we over die smalle weg, op reis is naar Sion, naar dat geestelijk, ja zelfs naar dat hemels Jeruzalem, dat boven is. Die pelgrim is dus iemand die de Heer vreest. Er waren heel veel pelgrims, maar die ware pelgrim, Psalm 84 zegt dat zo, die ware pelgrim wordt gekenmerkt in de eerste plaats, wiens sterkte in u, in de Heer is. Dat betekent dus dat ik al mijn kracht heb leren verachten. Dat is wel een weg hoor, dat is wel een weg. Want we wilden als God zijn in paradijs. En door die diepe val zijn we zo nameloos verloren ellende. Leunen steunen we overal op. Kijk maar in ons eigen leven. Dat is toch ons leven. Daar leunen en steunen we op. Maar wie sterkte in u is. Die geleerd heeft eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. En in wiens hart de gebaande wegen zijn. Uit de stilte van de eeuwigheid. Uit dat eeuwig vredeverbond. En in de tijd verheerlijkt in het hart. En dat nou alles zo vast in Christus. En daarom een volk met toekomst. Dat straks eeuwig God gaat groot maken. En dan kennen we zo van de psalmen, zo vanaf 120 tot 134, de liederen Hamaalot. Dat wil zeggen de liederen van de opgang. Is dat zo dat de priesters, de levieten, dat op de trappen van de tempel zongen? Dat kan. Of ook wel dat de pelgrims die zongen, als ze op weg waren naar Jeruzalem, bijzonder wel op de grote feesten. Wat doen ze dan daar? Wat gaan ze daar doen? De Heere erkennen. Waarvoor dan? Wel, in de eerste plaats voor wie hij is. En in de tweede plaats voor wat hij geeft. Het gaat altijd ten diepste in de eerste plaats om de Heere zelf, wie hij is. Dat is toch het leven der genade. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. En dan ook om wat hij geeft. Want wat is nou noodzakelijk? Wat geeft hij nou? Nou, hij geeft alles. Want daar stond de tempel daar in Jeruzalem. En daar waren was de ceremoniële dienst. En daar werden offers gebracht. En daar vloeide het bloed. Dat was één zichtbare prediking van de Christus, het Lam Gods, die komen zou. Die zijn hartebloed zou uitstorten. Opdat een doodschuldig wederhoorkoot altijd bij hem zou wonen. En die ware pelgrim, die ging niet om even naar Jeruzalem te gaan en wat plichtplegingen naar weer naar huis. Nee, die ware pelgrim, die ging om Gods gunst, om de nabijheid, om de gemeenschap van de levende God. Daar ging het die ware pelgrim om. En daar zag hij het. Daar zag hij hoe die heilige hoge God zijn lieve gunst kon bewijzen aan doodschuldige Adamskinderen in dat enige, in dat volmaakte offer. En daarom, dat maakt het leven uit van die ware pelgrim. En dat maakt ook het grote voorrecht uit van deze pelgrim. En waarom het zo'n gelukkige pelgrim is. Laat de strijd zijn, laat de bezwaren zijn, allemaal waar. Maar als je dit mag hebben, wat deze pelgrim heeft, dan heb je niet veel, maar dan heb je alles. Alles heb je dan. Die reis naar Jeruzalem, er waren natuurlijk allemaal bezwaren aan verbonden, laten we dan maar rusten verder. Er waren zelfs gevaren aan verbonden. Hoe dan ook, het was zo vaak bij die pelgrims, dat ze zeiden, komen er wel, komen er wel. Bij die geestelijke pelgrims ligt het niet anders. Komen we er wel ooit? Ja, zegt de Heere, een iegerlijk van hen zal voor God in Sion verschijnen. Er blijft er niet eentje achter. En waarom dan niet? Omdat de Heer zelf zo wonderlijk voor ze zorgt. Jeruzalem, de stad Gods, met de tempel op de berg Sion. Jeruzalem is op heuvelen gebouwd, zoals u weet. En dan om Jeruzalem heen zijn bergen, hoog oprijzende bergen. En dat was eigenlijk om die stad als het ware te beschutten, te beveiligen. En denk maar aan de tijd van David, hoe moeilijk het was om die stad Jeruzalem in te nemen. Nou, het gaat over deze stad. En als een beeld van deze stad, het geestelijk Jeruzalem, de kerk van alle eeuwen. Want de Heer had gezegd dat uit Sion zou de wet uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. En dan zouden straks Joden, Heiden delen. En die gaan straks vormen dat geestelijke en eenmaal dat hemels Jeruzalem om eeuwig bij de Heere te zijn. Nou, daar heeft deze dichter spreekt over. De vraag is wanneer deze psalm gemaakt is. De meeste verklaarders denken dat het in de tijd van Nehemia geweest was. U weet wel, toen was dat volk uit ballingschap teruggekeerd, al jaren. En die tempelbouw was begonnen en die was na veel moeite en strijd voltooid. En de Heer zou in die tweede tempel, die in aanzien veel minder was, juist zoveel geven, omdat Christus zelf in die tempel zou komen en daar zou vrede zijn. Maar die stad Jeruzalem was nog niet herbouwd. En de vijanden waren er alweer aan alle kanten. En dan had Nehemia, toegelaten door de Perzische koning, om die muren van Jeruzalem te herbouwen. En dat kunt u allemaal zo lezen. En dan gaat hij weer terug naar dat koninklijk paleis in Perzië. En dan gaat hij na jaren weer opnieuw naar dat Jeruzalem. En hij schrikt wat hij ziet. Onvoorstelbaar. Een van de grootste vijanden, Tobia, die woont notabene in de tempel. Hoe bestaat het toch? De getrouwe levieten en priesters zijn grotendeels afgedankt. De poorten van Jeruzalem staan wijd open. Het is een en al handel, overal, onbegrijpelijk op de Sabbatdag. Toch, Jeruzalem. Want dwars door alles heen bouwt de Heere zijn kerk. En doet hij dat koninkrijk komen. Want het is een onwankelbaar Jeruzalem ten diepste. In de geestelijke zin. Want de Heere zegt, en ik zal haar Jeruzalem wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen, in het midden van haar. Jeruzalem. Sion, de tempel met de eredienst. Eén prediking, dat de getrouwheid van de Heer is, tot in de late nageslachten. En dat, die tijd, die kerk zal nooit wankelen. Dwars door alle gebeuren heen, onwankelbaar vast, als de berg Sion. Die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar die blijft in eeuwigheid. Wat is te vertrouwen eigenlijk? Vertrouwt erop dat het allemaal wel morgen weer goed weer zal zijn, of vertrouwt erop dat er wel weer regen komt, of het, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over dat vertrouwen des geloofs. Dat ware zaligmakend geloof, dat bestaat uit kennen, toestemmen en vertrouwen. En die drie zaken zijn onmisbaar verbonden aan het wezen van het ware geloof. Het is dus het werk van een drie-ene God, dat verkiezend welbehagen. Die kerk die dat geloof ontvangt, wel die worden gekocht met het bloed van Christus. En de Heilige Geest past het toe in het hart. En die Heilige Geest die dat geloof gaat planten in de wedergeboorte in het hart. Dan zit je in de kerk of je zit mee te luisteren of te lezen. En dan komt de Heer en dan brengt hij, zoals je zo vaak hebt zitten luisteren en zomaar eigenlijk maar weer overging tot de orde van de dag. En dan komt er een keer. En dat is gelukkig, het is ook nodig, kan niet uitblijven, dat je naar de kerk gekomen bent. Dat is de plaats waar de Heer bijzonder wil werken. Dat je naar de kerk gekomen bent en dat het uur van het goddelijk welbehagen is. Dan zit je te luisteren en onder die prediking schiet de Heer een pijl van zijn goddelijke genade in je hart. Dat is de inwendige roeping. Dan kunt degene die naast je zit of achter je zit met hele andere dingen bezig. Maar dan ga je hart open, dan ga je ogen open, dan wordt je verstand, dan krijg je denk ik een heilig belang bij. Wedergeboren, als in een ogenblik van dood, levend gemaakt. Wat een bovennatuurlijk werk Gods is. En op dat ogenblik plant dat Heere dat waarachtig, dat zaligmakend geloof in het hart. En daar gaat het nooit meer uit. Ligt het dan allemaal gelijk helemaal vast? Wel aan de kant van de Heer. Maar juist bij ons niet. Want waar ga je dan zien? Nou, dan ga je zien juist dat je er buiten staat. En dan ga je zien dat je God kwijt bent. En dat je verloren ligt in zonde en schuld. Weet je waar je dan gaat zien? Dat je voor God niet kan bestaan. Omdat die God heilig is. Omdat die God zo onuitsprekelijk hoog en almachtig is. Dan wordt de nood van je leven. Wat doen ze dan? Ik zal maar een voorbeeld geven, die tollenaar. Nou, die man leefde midden in de zon. En de Heer geeft die man in het hart. Ging hij naar zijn vrienden, zei, kunnen jullie me helpen? Nee. Ging hij naar de fariseërs toe, zei, willen jullie me onderwijzen? Nee. Die wilde met zijn tollenaar niks te maken hebben. Weet je wat zijn tollenaar deed? Die ging naar de tempel. Die ging op de knieën. Die ging in de binnenkamer. Die ging roepen tot de levende God. Er was maar één tot wie hij de toevlucht kon nemen. En dat is de levende God. Zie je dat nou? Dan gaat hij je genade hier verheerlijken. En dan ga je zien dat er maar bij één behouden is. Bij de levende God. Diezelfde God voor wie je niet kan bestaan. En toch je rechter om genade bidden. Daar heb je het heilgeheim. Dan word je schuld gezien. Maar weet je wat er ten diepste gebeurt zonder dat je dat beseft? Dan gaat de Heer, slaat hij zijn liefdekoord om je heen. En dan gaat hij zich zomaar langzaam naar je toe trekken. En daarom komen ze met smekingen, met geween. Dan krijg je de Heer lief. Dan krijg je zijn dag lief. Dan krijg je zijn woord lief. Dan krijg je zijn volk lief. Dan krijg je de dienst des Heeren zo'n onsprekelijk lief. En weet je wat er ook gebeurt? Weet je wat er ook gebeurt? Dan gaat de glans van de wereld eraf. Je voelt dat laat uiteindelijk leeg. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Daar kun je niet meer in vinden. Daar kun je niet meer in leven. Want mijn hart roept uit tot God die leeft. En die aan mijn ziel het leven geeft. Ja, in wie alleen alles is gena. O God, gena. En weet je wat nou genade leert? Dat er nou bij één alleen maar uitkomst is. Bij de levende God. En dan hoop je zo dat die levende God nog kan bewegen door je tranen, door je bidden, en door je zoeken, door je vragen. Dat zijn allemaal wel de wegen waar langs de Heer werkt. Maar dat breekt de Heer allemaal af. Dan zit je anders te luisteren in de kerk als de Heer je zo in je hart geeft. Dan wordt dat de mooiste dag van de week, de zondag. Omdat je dat woord van de Heer mag horen. En als er door de week ergens kerk is, dan ga je ook. Als je ene zit, kan waarom? Omdat mijn hart uitgaat tot de levende God. Om die woorden des eeuwige levens te horen. Daar hoor je allemaal vertrouwen in. Hoe, al zeggen ze 1000 keer van binnen, het kan niet. Als er ze 1000 keer van binnen, ja, maar dat kan toch niet voor zo'n mens. Dan blijven ze toch roepen. En dan blijven ze toch zuchten. Blijven ze toch smeken tot de levende God. En dan ook gaan leren dat dat zuchten, dat dat beter, dat dat alles tekort is, tekort is. Daarmee kan ik voor God niet bestaan. Heren, is er nog uitkomst? De Heer, dus als een dere mens bekeert, dan gaat hij er zo op aan om bekeerd te worden. En weet je wat Gods geest doet? Die maakt die mens steeds onbekeerder in zichzelf. Die gaat hem steeds meer laten zien wat dat wil zeggen Adams kind te zijn. We hebben net gelezen in het formulier, kinderen des toorns. Dat wil wat zeggen, aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat wordt werkelijkheid in je leven. Dat zijn er geen klanken meer, maar... Weet je wat dat betekent? Dat het rechtvaardig zou zijn als de Heer zegt, nou kijk ik nooit meer naar je om. En die levende God niet meer te kunnen missen vanwege de liefde Gods in het hart uitgestort. Nou daar heb je. Daar heb je nou een buigende zondaar. Daar heb je een verlangende zondaar. Een onwaardige zondaar. Die zegt net als die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. Is er voor zo een nog doen aan? Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Maar Heer, als u zegt ik neem afscheid, dan ligt er bij u geen onrecht. Maar och Heer, u te missen, dat is alles te missen. Ik kan u niet meer missen. Waarom niet? Vanwege die wonderlijke liefde in het hart. En dat is nou de weg waarin de Heer aan dat zielsoog Christus gaat openbaren. Er komt plaats voor Christus in het hart. En wat wordt dat een eeuwig wonder. Als zo'n arme zondaar mag zien dat er nou behoudenis is tegen de toekomende toorn. Dan ga je toch die hele tempeldienst verstaan, die ware pelgrim. Als die daar naartoe gaat naar Jeruzalem en hij ziet die tempels en hij ziet dat lam en hij ziet dat bloed en hij ziet dat offer. Die kijkt daar dwars doorheen en die ziet daarin. Dat is nu wat God beloofd heeft. Dat hij zijn eigen zoon, het lam God, zou zenden. Tot een volkomen verzoening van al de zonden. Om door zijn geest vernieuwd te worden. Tot een wandel in de vreze des Heer. Tot een nieuw leven. Die staat daar. Die kijkt daar zo dwars doorheen. Heb u zo gekeken net bij de doop? Heb u het net zo gezien? Dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dat die geest van Christus vernieuwt. Tot de verheerlijking van zijn naam. Omdat we weer... In Christus Jezus geschapen tot goede werken. Zo de wandel in de wegen des Heer. O, als dat oog, dan moet elke keer ook het leven van Gods kinderen geopend worden. Ze kunnen er niet altijd bij, echt niet. Maar als de Heer het oog opent, dan zien ze daar zoveel schoonheid en zoveel heerlijkheid in. Dan zei ze, Heer, nou, net als die pelgrims daar op de berg Sion, daar bij die tempel. Daar zei ze, al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. Och Heere, u bent door het allerhoogste eeuwig goed, zo waardig gevreesd en gediend te worden. Dan zou toch zeggen, zo'n mens die daar iets van mag zien, die zal toch nooit meer omkijken. Die zal toch nooit meer zijn vertrouwen stellen op mensen of op eigen kracht. Och, ten diepste blijft het in het leven der genade, een levensles. Afgebroken te worden in eigen kracht. Om het leven te vinden in Christus. Dus dat vertrouwen des geloofs. Dat is er vanaf het allereerste begin. Maar dat moet geoefend worden. En dan gaat de Heer maar meer en meer onderwijs ons schenken. En terwijl de Heer meer onderwijs schenkt. Worden ze steeds armer en steeds blinder in zichzelf. Dat is toch wonderlijk. En steeds meer noodzakelijk onderwijs van de hemel ontvangen. Dus hoe langer op die leerschool, hoe langer op die weg als die ware pelgrim, hoe meer dat onderwijs van nodig wordt. Heere, zie op mijn gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Verhef toch uw vriendelijk aangezicht over mij. Nou, zo gaan ze zo, bedelend gaan ze zo over die weg. En dan gaan ze maar roepen en smeken. Dat is nou dat wonderlijk geloofsvertrouwen. En weet je wat je dan zo voelt? Als nou je oog geopend wordt voor Christus, dat zij niet meer vergeten. Dan krijgt hij zo waarde voor je ziel. Dan wordt hij de schoonste van alle mensenkinderen. Nou, daar ben je toch nergens meer bang voor. Kijk maar die pelgrim op weg. Hè? Rovers, roofgedierte. Nou, van alle omstandigheden, laat maar rusten. Maar daar ben je nergens meer bang voor, omdat je hem ziet. De schoonste alle mensenkinderen. Hij die de vredevorst is. Hij die de levende koning van zijn kerk is. Ja, hij die alle macht heeft in de hemel op de aarde. O, daar zie je, daar zie ik, ben met jullie de al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dan mag je zo vertroost alles in hem vinden. Maar als hij zijn nou weer verbergt. En als nou je eigen bestaan weer zo terugkomt. Wereld, Satan, eigen boze hart. Ach, dan kan een mens nog zoveel dingen de toevlucht nemen. U weet wel dat eerste gebod zonder 34. Om nou de Heer alleen te vertrouwen. In alle ontmoedigheid aan hem te onderwerpen. Hem lief te hebben met gans hart. En nog eerder alle andere schepselen laten varen dan het dan alleen van hem verwacht. Nou, dan krijg je een schuld. Weet je waar je dat zo voelt? Dan zeg je, ach Heer. Het is zo waar. Het is zo waar wat u gedaan hebt. Dat hoef ik niet te ontkennen. Maar Heer, ik kan het er niet meer mee doen. Zie dan toch op mij genade van boven. Weet je wat die kerk zo nodig heeft? Nader onderwijs op die leerschool van genade. Om op rechtsgronden gefundeerd te mogen zijn. Op dat enige fundament, Christus. Daar gaat het over op de berg Ziel. En om dat deel te hebben aan hem. Ik zei u, aan de zijde Gods kruist alles in de wedergeboorte. Maar in de oefeningen des geloofs gaat de Heer dat stapje voor stapje leren. Opdat ze alles in hem zouden vinden. En daarom, die op den Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar blijft in der eeuwigheid. Dus dat is een volk dat verwacht het van de Heer alleen. Nou, dat zag je toch bij die Canaanese vrouw? Hoe moest kijken hoe ze met de nood van haar kind de toevlucht nam tot de Heer. En het leek wel of de Heer niet wilde antwoorden. Het leek wel of alles zo stil en zo leeg bleef. Of ze tenslotte ellendig naar huis toe zou moeten gaan. Maar juist in die weg gaat de Heer juist dat geloof dat van die vrouw zo bestaat in toevlucht nemen tot hem. Zo beproeven en het komt als goud uit. Vrouw, groot is uw geloof. Wat denkt u van die vader van die maanzieke jongen? Die roept, Heer, ik geloof onder tranen. Kom aan ongelovigheid te hulp. Dat is een volk dat is nou zo in zichzelf zo zwak. En ze nemen maar de toevlucht tot hem. Heere, tot wie zouden we toch anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O bron van leven, licht en troost. En daar ligt nou juist ook de troost in die opwas van die genade. Die ware pelgrim, die geestelijke pelgrim, die gelukkige pelgrim. Wel, dat is er nog eentje, die moet nou gaan leren dat het volkomen buiten hem in een ander ligt. Dat was toch de troost van zondag 1? Het eigendom van Christus te zijn, die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En die mij van alle heerschappij van Satan verlost heeft. En dat zonde moet horen, zonder de wil van mijn hemelse vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Als je dat toch op goede gronden mag weten. Nou, dan hoor je het welwezen des geloofs, de zondag 23. Hier gaat het over het wezen des geloofs. Dus de kleinste in de genade gaat iets kennen van dat toevlucht nemen tot de levende God. Maar die gaat er ook van weten wat dat wil zeggen. Dat de Heere de getrouw is, de onwankelbare. Zij in zichzelf zo nameloos ellende. Maar die op zijn naam, die op de Heere vertrouwen. Weet u wat er aan dat vertrouwen, ik heb trouwens al gezegd, maar waar hangt dat vertrouwen dan zo mee samen? Dat waarachtig geloof bestaat eruit kennen en uit toestemmen en uit vertrouwen. Dus die de Heere, die de naam des Heeren gaan kennen. Die iets gaan verstaan van zijn liefde, van zijn genade, van zijn grootheid. Er staat zo Jesaja 50, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest en die naar de stem van zijn knecht hoort. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Nou, daar heb je nou zo'n pelgrim. Zelfs als hij in de duisternissen wandelt. En als hij geen licht heeft. En als ze van binnen zeggen, stop er maar mee. En als het roofgedierte brult. Om dan te mogen zien op die naam des Heeren. Om daarop te mogen betrouwen. Waarop? Omdat de Heer het Allerhoogste en Eeuwig goed is. Omdat hij de alwijze God is. Omdat hij de almachtige God is. Ja, die pelgrim zegt, de Heer is mijn licht. De Heer is mijn leven. De Heer is mijn heil, mijn levenskracht. In hem is alles. Het leven tot in de eeuwigheid. En die het zo van hem verwacht, die zullen in de eeuwigheid niet beschaamd worden. Nee, laten het donkere wegen zijn. Dat kan zijn, na alles wat er geweest is, of de Bijbel een gesloten boek is. Dan heb je met zo'n hongerig, dorstig hart in de kerk gezeten. En je zit er met een koud en een leeg hart. En dan zeggen ze van binnen, je hebt je binnenkamer nou, waar je zo op je knieën gelegen hebt. Het is of je er zomaar aan voorbij laat. Of weer zomaar leeg opstaat. Dan zeg je, dat kan toch niet zijn. Dat kan toch niet dat er daar iets van de Heere bij is. Nou, dan schreeuwt dat roofgedierte van binnen. Weet je wat ze dan doen? Betrouwen op de naam des Heeren. Och, weet je wat ze dan zo doen? Dan zeggen ze, och. En dan hoort gelijk wat er aan verbonden is. Wat zou er nou aan verbonden zijn? Aan dat kennen van de naam des Heeren, maar beginsel. Dat onvoorwaardelijk buigen in de wegen des Heeren. Ook als die wegen anders gaan dan wij denken. Op de Heer ons betrouwen alleen stellen. Dat blijft toch niet anders over. Dan maar als een arme bedelaar, als die tollenaar, als die Canaanese vrouw. En vul ze maar in. Toevluchten nemen tot de Heer, tot de levende God. In wie alleen alles is, voor de tijd en voor de eeuwigheid. En juist daar gaan ze maar roepen, dat de Heer de getrouw is. En als de omstandigheden zo benauwd zijn, dan zeggen ze, ja, het is wel waar, die pelgrim. Die is als de berg Sion die niet wankelt. Maar ik kom nog om. Ik kom nog om. Nee, zegt de Heer, dat zal niet. Want dat blijft in der eeuwigheid. Oh, daar zien ze niks meer. Dan kunnen ze niks meer. Dan hebben ze niks meer. En weet je wat er dan overblijft? Om dan de knieën te buigen. De handen te vouwen. En de ogen te sluiten. En zeggen, och, lieve Heer. Zou u uitkomst willen geven? Ik weet het werkelijk niet meer. Zou u nog willen geven? Waar u tot de levende God zijt. Och, zoudt u zelf maar willen vervullen. Wat gij beloofd hebt. Weet je dat versje, Psalm 81, vers 12. Dat is een kinderversje, zeggen we. Dat is toch wel, zeker. Want je moet dat versje maar leren. Een van de eerste versjes die we onze kinderen leren. Opent uw mond. Eist van mij, ooit, vrijmoedig. Vrijmoedig. Daar heb je dat vertrouwen. Op mijn trouwverbond. Altijd eeuwigheid. Van binnen, van buiten. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ik zeg u. De meest geoefende van Gods kinderen. Komt nooit boven dat eenvoudige kinderversje uit. Oh, dat is dat roepen tot de levende God. En dan mag je zo je hart wel eens uitstorten. En dan is er nog helemaal niks veranderd. En dat kan toch wel eens even zo materie worden. Zou toch maar zo'n stille hoop. Dat de Heer het doen zal. En dat hij. Och, daar weet je zo zeker. Dat is buitenwaardigheid. Als ik zie op mezelf, Heer, dat kan het nooit. Maar u bent toch die God die wonderen werkt. U bent toch die eeuwige. Die onveranderlijke God. In wie alles is voor tijd en voor eeuwigheid beide. Och, Heer. Dan hoef ik u toch niet te vertellen. Het verschil van het gebed van zo'n tollenaar. Is een ootmoed, een onwaardigheid. Of een fariseer die er trots staat en staat te vertellen aan de Heer wat hij allemaal gedaan heeft. Een walgelijk gebed. Maar het kenmerk van dat genadeleven, dat is ootmoed. Klein, gering denken van jezelf. En zulke hoge gedachten van de Heer. En al brullen ze dan van binnen, dat kan voor jou nooit. Maar weet dan toch, gedenk Heer, aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. We gaan het maar met elkaar zingen. Psalm 119, vers 25. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Geleid door Gods geest, schrijft rondom Jeruzalem zijn berg. Alzo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in de eeuwigheid. Hij zegt, dan lopen die pelgrims, die lopen daar, en hij is op weg naar Jeruzalem, dat hoog ligt, en het is ook op heuvelen gebouwd. Hij zegt, maar kijk maar, rondom Jeruzalem zijn bergen, nog hogere bergen. Zie dat? Tot bescherming, tot bewaring. Zo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in de eeuwigheid, onwankelbaar vast. Die bergen, die stralen rust uit. Die bergen, die staan zo onwankelbaar vast. En hebben we gehoord in de eerste gedachte, dat er stond dat die pelgrims, Gods kinderen die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. En die zijn dus onwankelbaar, die niet wankelt. Die, dat denken ze wel eens, maar dat gebeurt nooit. Maar die blijft in de eeuwigheid. Vanwege dat werk van een drie-enige God. En dan voegt de Heer er nog toe. En kijk eens naar die bergen om rond Jeruzalem. Tot beschutting, tot bescherming. Zo is de Heere wie Hij is voor zijn volk. Dan zie je wel, om dat te zien, moet je geloofsogen hebben. En dan moet dat geloof ook geopend zijn. Dus dat geloof, dat moet in oefening zijn. Anders kan er niks. En dan zie je gewoon overal bezwaren, overal onmogelijkheden. Maar als dat geloof in oefening is, dan ziet het over alle bezwaren heen. En dan ziet het op die God, die de getrouwe, die de onveranderlijk is. immers is mijn ziel stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Ja, hij zegt, o mijn ziel, wat treurt gij, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrest? Och, dan zegt hij het, te midden van alles wat er omgaat. Hij zegt, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ja, yet ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. O, dan ligt er zo'n begeerte om alles van de Heere te verwachten. En dichter zegt dat toch, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is de getrouwe in zijn onuitsprekelijk heilige deugden. En je ziet als het ware iets van die heilige deugden Gods in die bergen rondom Jeruzalem. Zo is de Heer rondom zijn volk. De catechisatie, als we dat boekje leerden uit Hellebroek, dan worden zo juist in het begin al zo getekend wie God is. En ook wat de deugden God zijn, de eigenschappen, onmededeelbare eigenschappen, mededeelbare eigenschappen, dat zijn de heilige deugden Gods. En die God is de wijsheid. Hij is overal omtegenwoordig. Hij is onveranderlijk. Hij is alwetend. Hij is almachtig. Hij is eeuwig. Nou, dat leerde je dan. Maar dan mag die pelgrim, die mag het gaan beleven. Die mag het door het geloof gaan beleven, dat God de alwijze God is. Dat hij de alwetende God is. Dat hij de heilige God is. Dat hij de rechtvaardige God is. Dat hij de goede tieren God is. Dat er in hem geen verandering is. Dat hij de getrouw is. Nou, zo spreekt hier Gods woord over wie de Heer is rondom zijn volk. Zoals als beeld gebruikt wordt, die bergen die daarom Jeruzalem zijn. Denk nou eens aan de berg van zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is buiten waardigheid. Dat is buiten alles wat de mens waardig maakt. Maar dat is die liefde Gods van eeuwigheid. En die pelgrims kunnen de Heer nooit tegenvallen. Zichzelf wel, dat doen ze ook. Maar de Heer kunnen ze niet tegenvallen. Waarom niet? Omdat de Heer totaal niks van ze verwacht. Hij weet waarvan de maaksel is te wachten. En hij heeft ze lief om zijn zelfswil. En daarom zullen ze die liefde ook ervaren. En denk erom, als de Heer zijn aangezicht in zijn ogenblik verbergt. Kijk maar gewoon een eenvoudig beeld. Een kind is stout geweest, laat het woord maar gebruiken. En als vader en moeder boos. Dat kun je zien. Dat vindt dat kind niet fijn hoor. Dat vindt echt niet fijn. Weet je wat dat kind zo graag ziet? Dat vader en moeder weer in liefde, lachend, vriendelijk lachend, naar ze kijkt. Nou, zo is dat ten diepste met Gods kind. Dat ze zo begeren Gods vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen. En als hij zijn aangezicht verbergt, och, dan missen ze het gevoel van zijn liefde. Maar als hij nou om Christus wil zijn aangezicht voor over hen doet lichten, dan geeft dat blijdschap, geeft dat troost in hun hart. En daarom zegt die dichter ook, we hebben een versje gezongen van Psalm 119, maar bijvoorbeeld Psalm 119 vers 83, daar hoor je het zo, ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten, uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroot. Zul je dat bedenken? Jonge mensen, het is een liefdedienst. Het gaat wel door de strijd heen, zeker. Maar wie die God in Christus voor een arme zonder is, daar gaat alle gedachten te boven. Iets van zijn liefde in het hart, dat bederf je voor de wereld. Dat bederf je voor de zonde. En dan weet je, dat is nou het leven. Nou, hij is de onveranderlijke in zijn eeuwige liefde. Hij is de onveranderlijke in zijn trouw. Tegenover een ontrouw volk, een trouweloos volk. Och, hij is de getrouwe. Zoals we er gezongen hebben uit Psalm 89. O, dat onwankelbare van hem. dat geeft zo'n verwondering in het hart, dat hij de waarheid is. Hij zal niet feilen in zijn trouw, nog zijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit, zegt de Heer, herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, blijft uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. De onveranderlijke. Daar ligt zo'n wonder in. Als je nou toch gaat leren wat voor een dwaas, blind, veranderlijk mens bent. Maar dat de Heer nou de onveranderlijk is. Dat hij nou dezelfde is. En dat hij nou zo eeuwig lief heeft. En dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Dat die wegen van die pelgrim wel eens anders zijn. Dat predikt die berg van de wijsheid Gods. Die wijsheid Gods. Die weet precies wat zijn kinderen nodig hebben op deze pelgrimsreis door het leven. Dat zijn soms andere wegen dan zij gedacht hebben. Dat kan door donkere dalen gaan. Dat kan door diepe dalen gaan. Dat kan door veel kruis gaan. Dat kan door veel strijd heen gaan. Het was toch wel een woord dat we zojuist gelezen hebben. Het gaat over... En ook gevraagd hebben aan de Heer, voor jullie kindje. Heer, wil u het genadelijk aanzien? En wilt u haar door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus, inlijven? Opdat het met hem in zijn dood begraven worden. Met hem mogen opstaan in uw leven. En als de Heer een kruis oplegt, een heilige kruis... Hem dagelijks navolgend, vrolijk dragen mogen. Wij hebben onze kinderen voor het kruis niet over. Waarom? We willen alleen maar dat het ze goed gaat. Maar de Heer heeft zijn kinderen wel over dat ze een kruis krijgen. Christus heeft het kruis gedragen. Maar zij krijgen een heilige kruis. En als dat nou achter Christus mag gaan, door die hartvernieuwde werking van Gods geest, dan kan het zelfs vrolijk. En luister eens, hem aanhangende met waarachtig geloof, kennen, toestemmen, vertrouwen. Met vaste hoop en vurige liefde. Opdat dit leven dat er niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat. We vermogen het grote voorrecht, als de Heer door de kinderzegen wil geven, dat kan ook anders zijn, dat kan ook zo'n diepe smart geven. Maar wij en onze kinderen moeten ook een keer gaan sterven. Dat kan alleen maar. Als dat in pijl wat van die hier doopgebed gezegd wordt, maar ook wat in de tekst gezegd wordt, dat kan alleen maar als wij in Christus zijn. En als het dan sterven wordt, om uwentwil getroost verlaten. Dat is die gelukkige pelgrim. Die kan zelfs zonder verschrikken. Voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Maar wegen van kruis en druk. Die bespaart de Heer zijn kinderen niet. Maar dat is uit liefde. En uit wijsheid. Opdat ze maar meer en meer zullen sterven. Aan zichzelf. En aan hun eigen verwachting. En hun hoop. En hun hart. Mag gericht zijn. Door dat geloof. Op de levende God. Met een onuitblusselijke liefde. Want die liefde Gods in het hart geeft een onuitblusselijke wederliefde. Och, als je hier iets van mag hebben, dan kun je door het leven, dan kun je uit het leven. Zie je wie de Heere voor zijn volk is. En dat zie je eigenlijk straks ook. Die kerk, die pelgrim, die gaan hier soms wel door wegen die ze hier niet kunnen begrijpen. Maar straks als ze thuis zijn, in dat hemels Jeruzalem, als ze dan hem mogen zien gelijk hij is, dan zullen al die wegen, die hier soms zo onbegrepen waren, die zullen dan straks eeuwig bewonderd worden. Heer, omdat gij het hebt gedaan, het waren heilige wegen, het waren wijze wegen, tot de eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. En daarom die berg van Gods recht. Die berg van Gods recht. Dat is ook een berg. God stapt toch over de zonde niet heen. Ja, maar Christus heeft de dood ingegaan. En Christus heeft geleden. Ja, maar lieve mensen, dat is allemaal waar. Maar dat moet waar worden hier van binnen. Dat moet waar worden. De toepassing. Hij heeft gehangen in het gericht. Hij heeft de vloek gedragen. Hij is de dood ingegaan. Hij, die heilig reine borg. Waarom? Opdat de gerechtigheid Gods in hem, in de persoonlijke toepassing. Denk maar aan het heilgeheim, wat Luther leerde kennen. In de persoonlijke toepassing gaan we staan. Dat de Heer een genade bewijst in een weg van recht. Omdat hij zijn eigen lieve zoon gegeven heeft. Die koning der koningen, die gehangen heeft aan dat kruishout. Maar die zo Satans kop heeft vermorzeld. En alle dingen heeft volbracht die bij God te doen waren. En die opgestaan is uit de doden. En die de levende koning van zijn kerk is. Ja, die trouwe houdt en eeuwig blijft. In wie alleen alles is. De gerechtigheid van deze gezegende koning. Dat is het leven. En daarom ook de berg van Gods heiligheid. Want het gaat over rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dat water van de doop. Dat spreekt van de verzoening van de zonde door bloed van Christus. En de vernieuwing door Gods geest tot levensheiliging. Tot ware heiligmaking. En ook dat ligt alleen maar in Christus. Ook dat ligt buiten ons. Er is geen verwachting aan onze kant. Maar in Christus worden ze rein en heilig. In zichzelf onheilig. Tot de laatste snik. Maar als die heiligmaking dat stervend leven. Als die voltooid is, dan is het de heerlijkmaking. Om dan heilig, rein, eeuwig zonder zonde, eeuwig na bij God te zijn. Zoiets gezegd over die bergen rondom Jeruzalem. Wie de Heere nou in zijn heilige deugd is, voor zijn arme volk. En dat staat er zo heel eenvoudig, maar het staat er zo opgeschreven, van nu aan. Tot in der eeuwigheid. Van nu aan. Tot in der eeuwigheid. Dus die dichter heeft het geschreven. Die pelgrims hebben eruit geleefd. Die hebben het ervaren. En dat zal zijn. Totdat de laatste pelgrim thuis is. Tot in der eeuwigheid. En dan. Dan mogen ze eeuwig bij hem zijn. Eeuwig hem de lof en de eer toebrengen. Omdat hij het heeft gedaan. Het zal toch wat zijn. Als je door het geloof iets hebt mogen zien van de zaligheid die in Christus is. En hij dierbaar geworden is aan je hart. Maar je zal hem dan mogen zien in aanschouwen. Hem mogen zien gelijk hij is. En daar eeuwig de kroon werpen aan de voeten van het lam. Omdat hij het heeft gedaan, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik zal eeuwig zingen, zegt die dichter. Van Gods goede dieren heen. En daarom. We gaan eindigen. Ik zei u, deze psalm is vermoedelijk gedicht in een donkere tijd in Jeruzalem. Maar de Heer is te vertrouwen. Hij is de onveranderlijke. En daarom. Och, zijn we nu al zo'n pelgrim op reis naar Sion? Maar je zegt, ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. Dat zijn voorrechten. Maar het kwam aan op dat goddelijk begin. Van nieuws geboren. Van dood levend gemaakt. Dat geloof in het hart. Opdat het me eeuwig wel zou gaan. Vader en moeder, Tom aan de loer. Heb je ja gezegd. Zul bedenken. Straks staan we met onze kinderen voor de troon. Dat je maar veel mag vragen, Heer. Zou dat nou maar in ons hart willen geven. Dat we zo ons kleintje mogen opvoeden. En dat het maar zo mag zijn. Dat Heer straks. Wie van ons kan dat mis? Als we met onze kinderen daar staan voor de troon. We mogen zeggen Heer. De kinderen die u ons gegeven hebt. Zal er wat zijn. Als het zo zou mogen zijn. Nou die almachtige God leeft. Van nu aan tot in der eeuwigheid. En ik weet het. Er is een volk dat staat van ver. En dat is voor mij allemaal te groot. En dat kan zo wezen. En dat kan de beleving ook zijn. Maar hou dan toch maar aan. Hij is de getrouwe. Hij is de onwankelbare. Als u op uzelf ziet in al uw onwaardigheid. Dat kan nooit. Dat is o zo waar. Maar hij is de getrouwe. En daarom staat ook wie hij nu voor zijn volk is. En daarom wie hij nou voor zijn kinderen is. In het strijdperk van het leven gemeend. Hoe ligt dat nou in uw hart? Kunt u voor God verschijnen? Ik hoef u toch niet te zeggen. Hoe in deze weken jonge mensen, zelfs kleine kinderen, worden opgeroepen om voor de Heere te verschijnen. Zou het kunnen. Daar gaat het nou om. Heere, zou u dit woord van uw genade in het hart willen geven. En volk des Heer. Hij die dat goede werk begint, die zal het volleinden. Tot op de dag van Jezus Christus. Het ligt zo onwankelbaar vast in hem. Om Jezus wil. Amen. Heere, wilt u ons gedenken. Wanneer wij uw aangezicht zoeken. Gedenkt u aan die jonge doopouders met hun kindje. Heere, verhef uw vriendelijk aangezicht over hen. En dat over allen die hen lief zijn. Wil u aan de gemeente gedenken. Aan de broeders kerkraad. Ach Heere, zou u zo. Dat u de almachtige eeuwige God zijt. De vleugelen wil uitbreiden over dit volk. Tot de verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid van uw ziel. Om het bloed van Christus wil. Amen. Zingen we nog Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes Zij met u allen. Amen.